Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 8. We zingen de versen 1 en 4. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, versen 1 en 4. De schriftlezing vanmiddag is uit Genesis hoofdstuk 2. We beginnen te lezen bij vers 4. Genesis 2, te beginnen bij vers 4. En daar lezen wij het woord van de Heere. Dit zijn de geboorten van de hemel en van de aarde toen zij geschapen werden. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En alle struik des velds, eer hij in de aarde was, en al het kruid des velds, eer het uitsproot. Want de Heere God had niet doen regenen op de aarde, en er was geen mens geweest om de aardbodem te bouwen. Maar een damp was opgegaan uit de aarde en bevochtigde de ganse aardbodem. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Ook had de Heere God een hof geplant in Eden tegen het oosten. En hij stelde aldaar de mens dien hij geformeerd had. En de Heere God had alle geboomte uit het aardrijk doen spruiten, begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijze, en de boom des levens in het midden van de hof, en de boom der kennis des goeds en des kwaads. En een rivier was voortgaande uit Eden, om deze hof te bewateren, en werd vandaar verdeeld en werd tot vier hoofden. De naam van de eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. En de naam van de tweede rivier is Gihon. Deze is het die het ganse land Kush omloopt. En de naam van de derde rivier is Hiddekel. Deze is gaande naar het oosten van Asser. En de vierde rivier is Frat. En zo nam de Heere God de mens en zet hem in de hof van Eden, om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende: van alle boom van dit hof zult u vrij eten. Maar van de boom der kennis en des goeds en des kwaads, daarvan zult ge niet eten. Want ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. En zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevogelte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulp die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. En daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en zij schaamden zich niet. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen van het geloof. En daarna zingen wij Psalm 139, het 8e vers: mijn ziel bepeinst uw wonderdaan, die al het begrip te boven gaan. Uw oog heeft mijn gebeend verzeld, toen ik verborgen samengesteld. Als een borduursel lag verscholen, van mij was niets voor u verholen. Psalm 139, vers 8. Nadat we belijdenis gedaan hebben en een ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen met elkaar mediteren over artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daartoe willen we dit betreffende artikel lezen. Artikel 14. En daarin handelt artikel 14 over de schepping en de val van de mens. En zijn onvermogen, zijn onmacht tot het ware goed. Wij geloven dat God de mens geschapen heeft van het stof der aarde. En heeft hem gemaakt en geformeerd naar zijn beeld en gelijkenis. Goed, rechtvaardig en heilig. Kunnende met zijn wil in alles overeenkomen met de wil Gods. Maar als hij in eer was, zo heeft hij het niet verstaan, noch zijn uitnemendheid erkend, maar heeft zichzelf willens aan de zonde onderworpen en over zulks de dood en vervloeking het oor biedende aan het woord des duivels. Want het gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden. En heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft aan het lichamelijke en de geestelijke dood. En in al zijn wegen goddeloos, verkeerd en verdorven geworden zijnde, heeft hij verloren al zijn uitnemende gaven die hij van God ontvangen had. En heeft niet anders overig behouden dan kleine overblijfselen daarvan. De welke genoegzaam zijn om de mens alle onschuld te benemen. Overmits al het licht dat in ons is in duisternis veranderd is. Gelijk de schrift ons leert zeggende, het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Alwaar de heilige Johannes de mensen duisternis noemt. Daarom verwerpen wij al wat men hiertegen leert van de vrije wil van de mens. Aangezien de mens niet dan een slaaf der zonde is. En geen ding kan aannemen zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Want wie is er die zich beroemen zal iets goeds te kunnen doen als uit zichzelf, daar toch Christus zegt. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken? Wie zal met zijn wil voorkomen die daar verstaat dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God? En wie zal van zijn wetenschap spreken, ziende dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn? Kortelijk, wie zal enige gedachte voorstellen, terwijl hij verstaat dat wij niet bekwaam zijn van onszelf iets te denken als uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? En daarom hetgeen de apostel zegt, behoort met recht vast en zeker gehouden te worden, dat God in ons werkt, beide het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Want er is noch verstand, noch wil, de verstand en wil Gods gelijkvormig, of Christus heeft ze in de mens gewrocht. Hetwelk hij ons leert, zeggende: zonder mij kunt gij niets doen. In ons gebedgemeente willen wij ook dankzegging en voorbeden doen voor zuster Karin van de Nieuwendijk. Er is dankbaarheid dat de harttransplantatie die zij heeft ondergaan deze week 4 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En dat alles voorspoedig mag gaan. Maar morgen moet er ook een onderzoek plaatsvinden. En wij willen haar daarom ook de Heere opdragen. Zullen wij samen bidden. O Heere, hoe groot zijt gij. En hoe heerlijk is uw naam op de gehele aarde. En hoe groot bent u in barmhartigheid dat u ons nog opzoekt. En dat u ons nog de gelegenheid geeft om aan het eind van deze rustdag weer opnieuw in uw huis te komen. Heere, wij willen u danken voor deze mogelijkheid. En wij worden opnieuw geroepen om na te denken over een gedeelte van uw openbaring, over de schepping van de mens en zijn val en de gevolgen daarvan. En dat de mens in onmacht neerligt, maar het is een schuldige onmacht. Heren, er staat veel in dit artikel 14. En we zeggen u dank dat wij dit zo in deze vorm ontvangen hebben, als een samenvatting van wat uw woord leert hierover. En nu wij daarover willen nadenken, bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest. En wij bidden u, Heere, dat uw woord verkondigd mag worden. En dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. En dat wij mogen buigen voor de waarheid van uw woord. En dat we het mogen herkennen in ons eigen leven. Want uw woord staat nooit buiten ons. Uw woord dringt binnen in de mens. En Heere, dat maakt het de omgang met u zo heerlijk en zo innig. En ook zo diep confronterend. Want dan wordt ook onze schuld aangewezen. En het groot onrecht wat wij u hebben aangedaan. En dan wordt het wonder des te groter dat u met zulke mensen nog van doen wilt hebben. Dat u uw dienaren uitzendt om de vrede af te kondigen die er ligt door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u geen behagen hebt om te straffen, maar dat u daarin lust hebt dat de mens zich zou bekeren, voor u zou buigen en zou leven. O, wat een heerlijke afkondiging en wat een zeer blijde boodschap. Heere, dat is ook niet uit ons, dat is ook niet uit de mens. Zo'n blijde boodschap kan niet uit de mens voortkomen, wordt ook nergens anders gevonden. Alleen in uw woord. En opnieuw mogen wij u danken voor uw woord. En danken voor de heerlijke openbaring die u ons daarin geeft. Wij bidden u, Heer, of u met ons wilt handelen, dat wij zien wie wij geworden zijn door onze val in Adam. Dat we onze val leren bewenen voor u. En dat wij onze val voor u neerleggen met schuldbesef. En dat we tot u inkeren. En dat we leren verstaan dat wij geen recht hebben. Ja, wij hebben geen recht op iets. We hebben alleen de dood verdiend, de eeuwige dood. Al is dat moeilijk voor ons te aanvaarden, toch is dat wel de werkelijkheid. En als wij dan zien wat u voor ons hebt gedaan en wat u ons geeft elke dag opnieuw en dat u ons uw zoon schenkt, de zoon uw teerste liefde schenkt, Heere, dan moeten wij neerzinken in aanbidding voor uw heiligheid en u loven en u eren en u smeken of wij gevormd zouden mogen worden naar uw beeld. Dat de mens tot bekering mag komen. Ja, dat wij bekeerd mogen worden. Heere God, wilt u zo de prediking van vanavond heiligen aan onze harten. En laat uw woord daarin uiteengezet worden. En laat het duidelijk en helder verkondigd mogen worden voor jong en oud. Heere, uw woord is niet naar de mens, maar het is wel voor de mens. Het is niet dat de natuurlijke mens het allemaal begrijpt en verstaat. Nee, daar moet hemels licht voor komen. Maar dat wilt u toch doen in uw genade. En daar bidden wij u om. Laat uw woord niet ledig tot u terugkeren. Maar laat ook dit woord ingang in onze harten mogen vinden. We bidden u voor jonge mensen. We bidden u voor de jeugd, voor kinderen. Of u met uw Heilige Geest in hun harten een diep indruk wil geven van uw heiligheid en van uw heerlijkheid en van onze eigen verdorvenheid. En dat op hun jonge leeftijd zij getrokken mogen worden tot de God van hun doop, de God van het verbond. En dat ze zullen leren u te vrezen. En dat te midden van deze wereld waar zoveel aan de hand is, waar wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, o Heere, wij willen u bidden of u ware vrede wilt geven in het Midden-Oosten. En al begrijpen wij niet alle werkingen, Heere, wij bidden u of u de wereld vrede wilt bewaren, of u wijsheid wil geven aan de leiders van de wereld. En wij bidden u in het bijzonder ook voor president Trump. Of u hem wijsheid wilt geven. In hoe er gereageerd wordt op het kwaad in deze wereld. En wilt u geven, Heere, dat ook door zijn optreden er zegen mag vallen in deze wereld. En dat het kwaad ingedampt zal worden. En dat de vrede wel bevorderd wordt. En dat uw volk Israël bewaard mag worden en beschermd mag worden. Want u spreekt ook in uw woord dat koningen zullen uw voedsterheren zijn. Dat hebt u in het Oude Testament gedaan. Ook door middel van een koning Kores. En u kunt dat opnieuw doen. Heere, wij bidden u of u in het land van Israël de ware vrede wilt geven. En dat kan alleen maar zijn in de Arabische landen en in Israël, wanneer u met uw woord en geest daar mensen tot bekering brengt. En wij bidden u, omdat voor u niets onmogelijk is, of u daar nog wilt werken, onder de Palestijnen, of u hen wil verlossen van een corrupte regering. En wilt u in het hart van de Palestijnen werken, dat de ware vrede gevonden mag worden, ook voor hen in het bloed van de Heere Jezus, en dat ze verlost mogen worden van haat. Heere, wij bidden u of u daar wilt werken, dat Israël tot bekering mag komen, dat zij de Messias mogen omhelzen. O Heere God, zo bidden wij u ook voor de vervolgde kerk, waar zoveel verdrukking is, waar tirannen hun wil willen opleggen aan uw kinderen en zelfs de Bijbel willen verbieden en daadwerkelijk ook doen. O Heere, wilt u daarin rustig in uw heiligheid doorgaan met uw werk, want uw koninkrijk zal komen. O Heere, u die in de hemel zit, zult lachen om wat mensen denken te kunnen doen tegen uw kerk. Wilt u uw kinderen beschermen die in gevaar zijn? En wilt u hen die in gevangenschap of in slavernij gehouden worden, bijzondere kracht geven, opdat ze uw naam zullen blijven belijden en uw getuigen zullen zijn? O Heere, wil de vervolgers tot bekering brengen en uw naam verheerlijken. Heere, wij willen u hartelijk danken voor het wonder wat u bij de familie van de Nieuwe Dijk gedaan hebt. Dat 4 jaar geleden onze zuster Karin geopereerd mocht worden. Een zeer ingrijpende operatie. En dat u alles wel hebt gemaakt. We zeggen u er hartelijk dank voor uw ontferming en dat het tot op de dag van vandaag zo goed mag gaan. En nu moet zij morgen een onderzoek ondergaan. Heere, wilt u haar tonen dat u haar herder bent? En wilt u haar de geloofskracht geven en de geloofsmoed schenken, dat zij weten mag dat zij en haar lichaam in uw handen liggen, niet in de handen van doktoren, maar in uw handen. Heere, wilt u met haar gaan, haar rust geven en overgave aan u, dat ze weten mag, haar zal niets ontbreken. Heere, wij bidden u om een gunstig uitslag. Heere, laat het onderzoek waar ze toch wel tegenop zit, dat dat onderzoek mag meevallen en het goed mag gaan. Heer, u hebt zoveel al willen verhoren. Wil ook nog nu neerzien op haar, haar man, hun kinderen en verblijd hen met uw ontferming over hen. En dat door dit alles heen het ook een mag uitwerken. Een diepe dankbaarheid en geestelijk leven in heel dit gezin. Omdat we beseffen dat wij in uw hand zijn. En dat het leven een gave van u is. En dat wij niets kunnen doen zonder u. Of we nu jong zijn of wat ouder of we kind zijn of vader of moeder. Heere, leer ons in afhankelijkheid te leven van u. Dat we buigen voor u. En uit uw woord leren leven. Heer, u kunt door allerlei beproevingen heen geestelijk vrucht schenken. Wil het doen. Ja, verheerlijk uw naam door dit alles heen. O Heere, wil ons gebed verhoren. Wij hebben niets om op te pleiten in onszelf. Maar wij bidden u om uw genade. Heere, zegen ons in deze dienst. Om Christus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 14, de versen 2 en 3. Psalm 14, versen 2 en 3. Geliefde gemeente, de Nederlandse geloofsbelijdenis heeft in de vorige artikelen de leer van God bekendgemaakt. Dat zien wij in de artikelen 8 tot en met 13. En dan ging het over de drie-eenheid, over de godheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarna hebben wij gezien in artikel 12 en 13... dat de Heere God alles geschapen heeft en nog steeds onderhoudt in zijn voorzienigheid. Nu gaat de geloofsbelijdenis de leer van de mens ontvouwen. Dat zien wij in de artikelen 14 tot en met 17. Eerst wordt in artikel 14 en 15 de schepping van de mens, zijn val en verdorvenheid beleden en de erfzonde. Daarna zien wij in artikel 16 en 17 de ontvouwing van de verlossing van de gevallen mens. De leer van de mens zoals we die in de schrift vinden valt uiteen in 4 delen. We kunnen de mens bezien zoals hij was in de staat der rechtheid in het paradijs, waarin Adam en Eva geweest zijn. Daarna kunnen wij de mens zien in de val, in de staat van de verdorvenheid, waarin wij allemaal geboren zijn. En dan kunnen we ook de mens bezien vanuit de genade van de Heere God. Mensen die het beeld van de Heere Jezus Christus beginnen te dragen, die tot bekering gekomen zijn, die de verlossing in de Heere Jezus Christus kennen en nu in dit leven op aarde dagelijks strijden tegen de zonde en op de Heere hebben leren hopen. Dat is de mens in zijn verlossing. En dan ten vierde kunnen we ook de mens bezien zoals hij zal zijn in de heerlijkheid in de hemel met God. Na dit leven in de staat der heerlijkheid. Zo kunnen we op 4 verschillende wijzen de mens bezien. En nu behandelt artikel 14 over de schepping van de mens, hoe de Heere God de mens geschapen heeft. En daarnaast wordt ook de opstand van de mens tegen God beleden. Dit artikel handelt over de schepping en de val, dat de mens nu onbekwaam is tot enig goed. En dat daaruit vloeit alle ellende voort in deze wereld, uit de val, de opstand van de mens tegen God. En heel duidelijk beleidt dan onze geloofsbelijdenis dat de Heere God de mens geschapen heeft uit de aarde. God heeft de planten en de dieren ook geschapen. De dieren geschapen uit de aarde. De planten komen uit de aarde voort. En de mens is ook geschapen van de rode aarde. Adam, dam betekent in Hebreeuws rood. Akel dama, akker des bloeds. Daam betekent ook bloed, rood. Nu werd Adam geschapen uit de rode aarde. Maar het verschil met Adam is, wat je niet bij de dieren vindt, is dat God hemzelf de adem in zijn neusgaten heeft ingeblazen. En dat is nou zo bijzonder. Genesis 2, vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen, de adem des levens. En alzo werd de mens tot een levende ziel. En daarna lezen wij in Genesis 2 ook hoe de vrouw geschapen is. Dat de Heere God Adam deed slapen, nam een van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. U ziet hier hoe voorzichtig de Heere God dat gedaan heeft. In detail wordt het ons beschreven, de voorzichtigheid, en dat de Heere God uit die ribben een vrouw geboetseerd heeft. En hij bracht haar tot Adam. En Adam wist dat dit schepsel niet was een bepaalde dier, maar dit schepsel hoorde bij hem, kwam uit zijn eigen lichaam, hoorde precies bij hem. Deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Het was een blijde uitroep van verrukking. En zo werd de vrouw geschapen. En omdat de Heere God de mens geschapen heeft, is de mens ook verantwoording schuldig aan God. De mens is niet toevallig ontstaan. Dat willen velen in onze maatschappij ons wijsmaken. Maar het eeuwig blijvend woord van God leert ons anders, dat God de mens geschapen heeft. Dat gaat heel de schrift door. En daarom is de mens verantwoording schuldig aan God. Heel diep in het hart voelen de mensen wel dat als God er is, dan moet ik naar hem luisteren. En dat willen ze niet. En daarom redeneren ze dat God er niet is. En zo hebben wel mensen gedacht en geredeneerd dat de mens uit dieren afstamt, zoals Darwin dat gedaan heeft. Maar die overgangssoorten waar hij over gefantaseerd heeft, die zijn ook nooit gevonden. We weten dat heel het menselijk geslacht voortkomt uit twee mensen, Adam en Eva, die lang geleden geleefd hebben. En als we nadenken over de schepping van de mens, dan heeft de Heere de mens geschapen naar lichaam en ziel. Dat zijn twee delen. Die worden in de Bijbel onderscheiden. Niet bij de dieren, maar wel bij de mens. We zien dat heel duidelijk in de Heere Jezus, Matteüs 10, vers 28. Vrees niet degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En daaruit blijkt het onderscheid tussen lichaam en ziel. Het lichaam, dat is al een wonder. Een wonder van menselijk, wonder van goddelijk kunstzinnigheid. Een mens, dat kunnen wij niet verklaren. We hebben allemaal een lichaam. Hoe ons oog werkt, hoe onze hersenen werken. We zijn vlees en benen, aderen en zenuwen. We zijn op een wonderlijke wijze geschapen. Ik loof u, Psalm 139, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Het is te vrezen. Ik sta met diep ontzag. En dit weet mijn ziel zeer wel. Dat is dus lichamelijk. Is een mens al een wonder. Maar wat de ziel betreft, wat is nou precies de ziel? Als je een mens opensnijdt, dan vind je geen ziel. Wat is de ziel? De ziel is de geest van de mens. Dat is onderscheiden van het lichaam, dat doet de Heere Jezus. Spreekt duidelijk over ziel en lichaam. En van Gods kinderen wordt gezegd in Prediker 12, daar wordt gewezen op het sterven, dat het stof wederom tot aarde keert en de geest weer tot God keert. Onderscheid tussen het lichaam en de geest, ook wel genoemd de ziel. Toch kunnen we wat meer zeggen over wat de ziel precies is. De ziel, dat kunnen we noemen het verstand. De oordeel van de mens, dat hij kan oordelen tussen goed en kwaad. De wil en het geweten. Dus verstand is het vermogen van de ziel waarbij men een zaak begrijpt en doorziet. Dat is typerend voor een mens. Dat behoort bij de ziel. En oordeel is het vermogen waarbij wij een zaak kunnen beoordelen of dat goed is of kwaad. Vals of goed. Dat kunnen wij beoordelen. Dat is onze ziel. En de wil, dat is de kracht van de ziel waardoor hij een zaak verwerpt of verkiest. Zoals Mozes, hij wilde liever kwalijk behandeld worden met het volk van God. Want hij was, zei ik vanmorgen, ziende de onzienlijke. Daarmee bedoel ik dan, hij zag door het geloof op de onzienlijke God. Hij kon God niet zien. Hij kon de toekomst van Israël niet zien. En de heerlijkheid die er zou komen. En de verlosser die komen zou. Hij zag dat niet met zijn ogen, maar toch zag hij het met zijn geest, met zijn ziel. En daarom wilde hij liever lijden met het volk van Israël dan al het genot van Egypte ontvangen. Dat is de wil en het geweten. Dat is ook een kracht van de ziel waarmee men zijn eigen daden weet te beoordelen. Een mens vertroost zich over goede daden. Een mens beschuldigt zichzelf van kwade daden. Dat heeft allemaal te maken met de ziel. Verstand, dat je kunt begrijpen, oordeel, wil en geweten. En waar komt de ziel dan vandaan? God schept de ziel. In elk mens schept God de ziel. En de ziel gaat bij het sterven het lichaam verlaten. En dan keert het tot God. Om het oordeel te ontvangen naar alles wat in het lichaam gebeurd is, hetzij goed of kwaad. Het lichaam gaat naar het graf en zal op de grote dag van de opstanding verenigd worden met de ziel. Maar de ziel, Lucas 16, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, de ziel gaat gelijk naar zijn eeuwige bestemming. De ziel van de rijke man ging in de hel, zo beschrijft de Heer Jezus dat. En de ziel van de arme Lazarus kwam onmiddellijk in de hemel. En zo maakt de schrift onderscheid tussen ziel en lichaam. En daarmee is tegelijkertijd ook een onderscheid aangegeven tussen een mens en een dier. De dieren zijn lichamelijk geschapen uit de aarde. En die hebben leven in zich, ze leven, maar ze hebben niet de ziel. Een beest heeft geen geweten. Een beest kan ook niet kiezen tussen goed en kwaad. Heeft geen besef van goed of kwaad. Een beest, een hond, weet wel wanneer die gestraft wordt of beloond wordt. Maar dat is niet het geweten. Hij kan niet zelfstandig beoordelen wat goed of kwaad is. Hij kan ook niet dingen begrijpen en doordenken. Een beest heeft ook geen besef van God. Een beest bidt niet. Maar elk mens heeft een besef van God. Alle wildste volken bidden. Dat heeft te maken met de ziel. En nu heeft de Heere God de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. In Genesis 1... 26, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij. Ze staan verschillende malen. Heel duidelijk. God heeft de mens naar zijn beeld geschapen. En hier ligt het wezen van de mens. Hij is geroepen om een beelddrager van God te zijn. En nou is heel de wereld is eigenlijk een spiegel van Gods volmaaktheid. De harmonie en de macht en de kracht van God wordt allemaal weerspiegeld in de schepping. Alleen de mens is beelddrager van God. En daarom is de mens ook de kroon op de schepping. Beeld en gelijkenis slaan op hetzelfde. De mens is naar het gelijkenis van God of naar zijn beeld geschapen. Dat is hetzelfde. Een zeer gelijkend beeld. Zo is de mens geschapen. Maar wat is dan het beeld van God? Het beeld van God is de voorstelling die God van zichzelf heeft. Hoe God is. Het beeld is een weerspiegeling van wie God is. En dat beeld van God, dat is in de mens gelegd. Dat is heel belangrijk om te onthouden. Misschien moeilijk te volgen. Maar het is heel belangrijk. U kunt een zoon hebben die lijkt sprekend op zijn vader. Hij is naar het beeld van zijn vader. Je ziet de trekken daarvan in. Maar als nou een jongen een jas aantrekt van een onbekende man, vanuit de verte lijkt hij wel op die man. Maar heeft er niks mee te maken. Hij komt dichterbij, doet zijn jas uit, lijkt helemaal niet op. Het beeld van God is niet een jas waarom ons heen gelegd is. Het beeld van God is in ons gelegd. Heel persoonlijk. En dat heeft te maken met heel het leven. Wat bedoel ik daarmee? Heel het leven van een mens moet doortrokken worden met dat beeld van God. En zo was het ook. En dat bepaalt heel zijn uitstraling in het leven. Rome leert een tegenstelling tussen natuur en genade. Wat betekent dat? Dat de natuur, dat is het dagelijkse leven. Heeft de Heere God verder weinig mee te maken. We moeten hem wel gehoorzaam zijn, maar de Heere doortrekt het niet. Maar echt geestelijk is als je op een hoger niveau staat. Daarom heb je bij Rome dat de geestelijken, dat is een aparte orde. En daaronder heb je de leken, dat zijn de gewone mensen zoals wij zijn. Maar de geestelijken die hebben iets bijzonders gekregen. Dat zijn geestelijke mensen. Maar dat leert de schrift niet. Dat is strijdig met het beeld van God. Want de Heere God verandert een mens en maakt hem van binnenuit geestelijk. Heel de natuur wordt geheiligd. Dus het huwelijksleven wordt geheiligd door God die daarin werkt met zijn geest. En het gezinsleven wordt geheiligd. En hoe ik me gedraag op het werk en op school en alles. Heel het leven waar ik met mijn tijd en met mijn geld doe, wordt alles doortrokken met Gods geest. Zo is het. Dat is het beeld van God wat werkt in een mens. Het beeld van God, dat is niet maar iets theoretisch, het is heel praktisch. Dat u in uw dagelijks leven moet handelen naar de wil van God, heeft te maken met dat beeld van God. Dat wij verloren zijn, maar weer hersteld zal worden. Want wanneer de Heere God een mens bekeert, dan wordt dat beeld van God hersteld in een mensenleven. En dan wordt hij van binnenuit vernieuwd. En waar hij vroeger helemaal geen zin aan had, daar heeft hij nu wel zin in. Omdat de Heere zijn smaak verandert, zijn uitstraling verandert, zijn wil verandert. De Heere gaat hem verlichten, genade geven. Het beeld van God, dat is het wezenlijke van de mens, doortrekt heel de mens, heel het leven. In feite heeft dat beeld van God iets te maken met de goddelijke natuur. Als een mens tot bekering komt en dat beeld van God wordt hersteld in hem, dan krijgt hij deel aan de goddelijke natuur. Hij wordt niet vergoddelijkt. Maar hij krijgt deel aan de goddelijke natuur. 2 Petrus 1 vers 4. Dat gij de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden nadat ge ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is. Zo sterk, zo krachtig is dat. dat beeld van God. Het is innig, het is levendig, het is heerlijk. Doortrekt heel het leven. Adam en Eva waren helemaal verzadigd met dat beeld van God. Maar wat is dan dat beeld van God? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kunnen we daar wat over zeggen? Dat kunnen we zeker doen. Het beeld van God, dat is typerend voor een mens. Zo heeft God hem geschapen. Het beeld van God bestaat in kennis. Bestaat in gerechtigheid en heiligheid. Dat leiden we uit de schrift af. In Colossenzen 3 vers 10 daar staat dat ge aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. Dus als een mens tot bekering komt en het beeld Gods, en wij dus kwijtgeraakt zijn door onze val, als dat beeld Gods weer hersteld wordt, dan wordt hij hersteld tot kennis naar het beeld van hem die hem geschapen heeft. Kennis. Een mens die tot bekering komt, krijgt licht, kennis, ziet niet totaal. Maar meer wie God is. En er is een groei in die kennis. En dat beeld van God, wat dat was, dat leiden we ook af uit Efeze 4, vers 24. Weer een mens die tot bekering komt. Hij wordt veranderd. Wat gebeurt er met die mens? Die nieuwe mens wordt aangedaan die naar God geschapen is. Naar God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dan zien we weer dat de mens herschapen is in rechtvaardigheid en heiligheid. Zoals het eens was. En deze zaken, gemeente, zijn heel praktisch. Het lijkt wat theologisch. Het is misschien ook wat moeilijk vanavond. Maar het is heel praktisch. Het is concreet. Want als een mens niet weet wie God is en waar hij naartoe kan gaan met al zijn moeite. Als een mens niet weet dat God voor hem zorgen wil. En een mens niet weet wat er straks met hem gebeurt. Dat is vreselijk. Dat een mens geen kennis heeft. Maar wat is het toch heerlijk om God te mogen kennen als een goede herder. Een God die leidt door het leven, die zorgt. En dat als de ogen ervoor geopend worden, dan ziet men ook Gods leiding en zorg in het leven. Dat is een stuk kennis. Het is heerlijk om God te kennen, omdat God heerlijk is. En die kennis is in het hart, u ervaart het, u beleeft het, dat hij goedertieren is voor u en barmhartig en geduldig en zorgzaam voor u in alle moeite waar u doorheen gaat. Dan kent u God zoals een kind zijn moeder en zijn vader kent. Er is vertrouwen. U kent hem als een zorgzame God. Dat is heerlijk. Dat geeft een mens rust. Dat geeft een mens blijdschap, hoop en moed. Geeft een mens vrede onder alle omstandigheden. Het is heerlijk te weten wie God is. En daarom is de psalmdichter uit het Oude Testament al zo blij wanneer hij zeggen zal, wanneer hij sterven zal, ik zal uw aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Ik zal verzadigd worden met uw beeld als ik zal opwaken. En dat is zo heerlijk om God te mogen kennen. Nu, Adam kende God. Dat was zo heerlijk. Volmaakte kennis van God. Hij kende God zo dat hij God kon gehoorzamen. En dat deed hij. In onbevangenheid. Natuurlijk. Met blijdschap. Met vreugde. Er was een geestelijke gemeenschap tussen God en Adam. Het was heerlijk. En Adam had zo'n kennis dat hij alle dieren namen kon geven. Hij had zo'n kennis ook van Gods schepping. Hij doorzag al de dieren en hij gaf namen aan de dieren volgens hun karakteristieken. Hij was koning der dieren. Hij had gezag en macht over de dieren. En de dieren gehoorzaamden hem. Zo sterk was die kennis. Hij was Gods regent op deze aarde. Een kennis zonder enige duisternis, enkel licht. Was geen schaamte. Er waren geen boze lusten. Het was heerlijk, die kennis. En aan deze kennis was gekoppeld gerechtigheid. En gerechtigheid is, dat je, zit het woordje recht in, dat je recht doet. Dat wilde Adam doen. En dat deed hij ook. Er was geen enkele zonde bij hem. Hij deed de wil van God. Hij was recht. En hij was ook heilig. In gerechtigheid en heiligheid. Heilig betekent toegewijd aan God. En zo was Adam helemaal toegewijd aan God. Er was geen enkele wrevel, geen enkele discrepantie, geen enkel storende factor. Gods heiligheid stroomde in de mens. Toegewijd aan God, toegewijd aan het goede. Er was vrede, het was heerlijk. En de zuivere ziel van de mens was als een beek van kristal. Het was heerlijk. De mens genoot de heerlijke omgang met God. Hij was bekleed met jeugd en met glans. Hij had een majesteit waarmee hij heersen kon over de schepping. Er was toen geen dood, geen verderf. De dieren vraten elkaar niet op. De dieren vochten niet met elkaar. Er was geen verderf, er was geen dood, er was geen angst. Het was heerlijk. Adam leefde in een heerlijke gemeenschap met God. En hij ging met God om, zoals een vriend omgaat met een vriend. Het is voor ons niet voor te stellen hoe heerlijk dat was. En het doel van Adam bestaan was dat hij God zijn schepper zou liefhebben. En altijd in die heerlijkheid met God zou leven. En toen had Adam ook een vrije wil. God heeft Adam niet geschapen als een robot, voorgeprogrammeerd, dat hij Adam kon opwinden en ging Adam precies doen wat God wilde. Nee, God schiep Adam met een vrije wil. Hij mocht zelf weten wat hij zou doen. In die zin, hij was er verantwoordelijk voor. Hij moest wel gehoorzamen, maar hij had een vrije wil. De Heere wilde dat God gediend zou worden naar de vrije wil van de mens. En dat God de mens zou liefhebben met heel zijn hart. Dat de mens God zou liefhebben met heel zijn hart. En de mens kon dat ook doen. Zo had God hen geschapen. De 10 geboden als het ware waren ingebakken in Adam en Eva. Zo leefden ze. En daarnaast gaf God hen 1 gebod. Heel eenvoudig, 1 boom, daar mochten ze niet van eten. De boom van kennis van goed en kwaad. Ze mochten eten van alle bomen, maar van deze ene boom niet. Dat noemen wij het proefgebod. En daarbij heeft de Heere God willen laten zien of de mens hem werkelijk zou dienen, werkelijk trouw zou zijn. En als Adam en Eva de Heere trouw waren geweest, dan had de Heere de mens onsterfelijkheid gegeven en het eeuwige leven. Ja, dat is voor ons ook wat moeilijk te begrijpen. Maar de dood was er niet. En het verderf was er niet. Maar toch hadden Adam en Eva nog niet de eeuwige zaligheid. Dat moesten ze verdienen. Dat moesten ze verdienen, dat zouden ze ontvangen als ze trouw waren gebleven aan God. Want Adam en Eva waren in een situatie waarbij zij de mogelijkheid hadden om niet te zondigen. En als ze die mogelijkheid zouden benut hebben om niet te zondigen, dan zou de Heere God hen op een hoger plan gebracht hebben, in een toestand waarbij ze het onmogelijk voor hen was om te zondigen. Adam en Eva konden zondigen. Maar ze hadden de mogelijkheid om niet te zondigen. Wanneer de Heere zijn kinderen verlost en hen brengt in de hemel, dan zijn ze daar waar Adam en Eva naartoe hadden moeten komen. Want Gods kinderen in de hemel, die hebben de onmogelijkheid om ooit meer te zondigen. Wat heerlijk, wat een troost. Dus voor Adam en Eva die toestand kunnen niet zondigen, moet veranderd worden in een niet kunnen zondigen. Dat was het verbond met Adam. Als Adam trouw geweest was, dan had de Heere hem dat geschonken. Het feit dat wij spreken van een verbond, dat leert de schrift ook. Hosea 6 vers 7, ze hebben het verbond overtreden als Adam. En Job 31, zo ik gelijk Adam mijn overtredingen bedekt heb. En hoe hebben Adam en Eva zich gedragen in het paradijs? De mens heeft zich schandelijk misdragen. De mens wilde en koos ervoor om als God te willen zijn. Onze belijdenis, artikel 14, zegt dan, de mens heeft zichzelf bewust, expres aan de zonde onderworpen. En daarmee aan de dood en aan de vervloeking gegeven, doordat de mens luisterde naar het woord van de duivel. Want dit gebod des levens dat hij ontvangen had, heeft hij overtreden en heeft zich van God, die zijn ware leven was, door de zonde afgescheiden, hebbende zijn gehele natuur verdorven, waardoor hij zich schuldig gemaakt heeft aan de lichamelijke en de geestelijke dood. De mens heeft geluisterd naar de influisteringen van de duivel. Het was niet zo dat de mens door de duivel bedrogen is. Nee, de mens heeft zich laten bedriegen. Het was niet zo dat de duivel de mens kon trekken naar die zonde toe. Nee, de mens was een hermetisch gesloten geheel voor de duivel. De mens moest van binnenuit de deur open doen voor de duivel. Het was niet dat de duivel binnengedrongen is. De duivel had toestemming nodig van de mens. De mens had de vrije wil, had de macht om de duivel te weerstaan. Maar de mens heeft gekozen om dat niet te doen. En toen hoorden Adam en Eva de stem van de Heere God. En toen onmiddellijk wilden ze hun zonde bedekken. En ze gaven elkaar de schuld. En Eva gaf de schuld aan de slang die haar bedrogen had. De mens had schaamte. En gemeente, wij kunnen nu niet naar Adam en Eva wijzen en zeggen, had Adam nou maar niet gezondigd, dan waren wij nu goed geweest. Want gemeente, Wij zijn in Adam. Ook weer iets moeilijks. Wij hebben tegen God gerebelleerd in het paradijs, in Adam. Wij hebben gezondigd. Wij hebben dat beeld van God weggeworpen. Wij zijn gevallen, expres, moedwillig zijn wij gevallen. En daarom, gemeente, als we dit alles zien, de gevolgen in de schepping, dat toen begonnen de beesten elkaar wel op te vreten. En toen kwam er wel de dood en wel het verderf. En toen was alles veranderd. Toen kwamen er distels en dorens voort die er voorheen niet waren. Dat hebben wij gedaan. Wanneer beesten sterven en beesten lijden, dat is onze schuld. Dat hebben wij gedaan. Wij deden hen dat aan. Wij waren hun koning. Wij vielen en heel de schepping viel met ons mee. Wij hebben zijn heerlijke schepping vernield. Dat heb ik gedaan. Dat hebt u gedaan. Wat een onrecht. Hebben we daar al zicht op gekregen? Hebben we dat al leren bewenen en belijden voor Gods aangezicht? Druk dat op ons, niet alleen een bepaalde zonde die ik doe, en zelfs niet alleen dat ik in zonde ontvangen en geboren ben, maar dat ik in Adam al tegen u ben opgestaan. Dan wordt de mens zelfs teruggebracht naar die val in Adam. Dat zijn mijn zonden. Dat is onze, uw en mijn diepe val in Adam. En die zondige aard en die verdorvenheid, die moet op ons drukken, gemeente. Dat is onze grootste nood en daarvoor moeten we bij de Heere komen. Want het beeld van God, dat is kapot. En al die uitnemende gaven die hij van God ontvangen had, zijn verloren. Die kennis, die gerechtigheid en heiligheid is allemaal weg. Maar er zijn nog kleine stukjes van overgebleven. Wat fragmenten. Calvijn noemt dat enkele vonkjes van het vuur wat er eerst was. Enkele vonkjes nog. Want de mens heeft nog steeds een geweten. Hij weet nog steeds wel wat goed en kwaad is. Niet zo zuiver meer, maar toch wel. Elk mens heeft ook een besef dat God er is. Hij voelt dat. Een mens in grote nood, dan gaat hij van nature bidden. Atheïsten gaan bidden in de grootste angst. En zo na die fragmenten van het beeld Gods wordt een mens geoordeeld. Ook zij die nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. Die kleine restanten ontnemen de mens zijn onschuld. Want de mens weet dat hij het verkeerde doet. En daar wordt hij op geoordeeld. En dan te midden van deze verschrikkingen wat er gebeurd is, zien we het wonder dat God zijn zoon gegeven heeft. En dat God toen toch een weg heeft uitgedacht dat arme zondaren, schuldige zondaren, zalig kunnen worden. En daarvoor schonk hij zijn zoon. Maar de mens is nu zo verdorven dat hij geneigd is God en zijn naaste te haten. En nu wil de mens God niet dienen. Dat voelen we allemaal in ons hart. De mens van nature gaat tegen de Heere in. Wil zelf bepalen wat goed en kwaad is. Ik doe wat ik wil. Dan willen we eigenlijk als God zijn. Ik wil zelf bepalen wat recht is en wat ik doe en wat ik niet kan doen. Ik wil het zelf uitmaken. En nu heeft de mens ook geen vrije wil meer. Hij kan niet echt vrij kiezen tussen God en het kwaad. De wil van de mens is bedorven. En daarom zegt de Heer Jezus, wordt ook aangehaald hier, dat niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Want de mens ligt dood in zonden en misdaden. Er is niemand die naar God vraagt, niet tot één toe. Allen zijn zij afgeweken. En daarom kan niemand tot God terugkomen, tenzij de Vader hem trekt. En het volgende vers daar in Johannes 6, eerst 44 en daarna 45. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem gegeven zij van mijn Vader. En op een andere plaats zegt de Heer Jezus, zonder mij kunt gij niets doen. En nu is het dat God zelfs het willen en het werken moet uitwerken in ons leven. Want wij kunnen uit onszelf niet voor God kiezen en tot de Heer teruggaan. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekken. En als u dat leest, dan denkt u misschien bij uzelf hoe vreselijk. En terecht, dat is ook vreselijk. Maar dan denkt u aan uzelf, ja, hoe weet ik dat de Vader mij zal trekken? En wil hij mij wel trekken? En hoe ligt het dan met mij? Er komt een gevoel van onmacht over ons. Dan kunnen we er ook niks meer aan doen. Dan kan een mens in de wanhoop komen. Maar lees het goed. Lees deze tekst in de context waarin het gesproken heeft. De Heer Jezus spreekt hier tot de Farizeeën. En die beroemden zich op hun eigen gerechtigheid en op hun wetsonderhoud. We leven alles secuur naar de wet van God en daarom zal God ons aannemen. Wij gaan het koninkrijk binnen vanwege onze eigen gerechtigheid, zo zeiden de Farizeeën. En dan spreekt de Heer Jezus tot hen dit woord. Dat u kunt niet tot de Vader komen, tenzij hij u trekt. Alles wordt door God alleen gewerkt. Maar als er nou een mens is die topt en die worstelt met zijn verdorvenheid en hij ziet dat hij veranderd moet worden. Mensen die zien dat hen alles ontbreekt en niet weten hoe ze tot Christus zullen komen. Dan zijn deze woorden van de Heer Jezus niet bedoeld om u in de wanhoop te brengen. Maar er zijn deze woorden bedoeld om u te bemoedigen. Te bemoedigen. Want wat u niet kunt, dat kan God wel. En u kunt uzelf het geloof niet geven, maar God wel. En u kunt dat beeld van God niet herstellen, maar de Heere kan het wel. En daarom is deze tekst een oproep om op de Heere geworpen te zijn. Om mensen vanuit hun onmacht en hun onwil gaan roepen tot de Heere, bekeer mij. Zo zal ik bekeerd zijn. En daarom is dit woord een woord van troost. Van bemoediging, want God is gewillig. Hij heeft zijn armen uitgebreid de ganse dag tot een weersprekend en tegenstrevend volk. Hij is gewillig te trekken. Hij is meer gewillig te trekken dan wij gewillig zijn om te bidden. Maar wanneer u ziet dat u in uw val verdorven bent en u ziet dat u niet meer tot God kunt komen, weet dan dat God doet wat u niet kunt. Hij behoudt arme zondaren, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En hij geeft genade voor genade. Hoe heerlijk om uzelf dan neer te werpen voor deze God en te pleiten op zijn genade en te smeken om zijn trekkende liefde. Want hij belooft het, dat hij niet zal uitwerpen die tot hem komt. Hij geeft een nieuw hart. En dat is nou zo heerlijk. Wanneer wij het zelf moesten doen, dan kwam er niets van terecht. En alle andere godsdiensten zeggen, de mens moet het zelf doen. Maar de Heere zegt, ik schep een nieuw hart in u. Ik geef mijn geest. Ik zal het stenen hart wegnemen en een vlezen hart geven. En dan gebeurt het goed. Dan doet hij het. En wat God doet, kan nooit ongedaan gemaakt worden. En daarom, wanneer u weet van deze werkingen in uw leven, Wil nooit vergeten wat God voor u gedaan heeft. Wil hem daar elke dag voor danken. En laat dan uw leven een levend dankoffer mogen zijn aan hem. En bid, Heere, werk door. Want ik zie nu, omdat de kennis vermeerdert, ik zie nu hoe verdorven ik ben. En ik verlang naar die gerechtigheid om in het recht te wandelen. En ik verlang ernaar om in die heiligheid u toegewijd te zijn. Wilt u het uitwerken in mijn leven? Dood die oude mens en leer mij mezelf te verloochenen. En u mag zo in afhankelijkheid leven van hem. Want hij zal het voor u uitwerken. En voor een ieder van ons geldt het. Dat God ons eenmaal zal stellen voor zijn troon. En dan vraagt God ons, waar is mijn beeld? Ik heb u geschapen naar mijn beeld. En wee de mens die moet zeggen, ik ben uw beeld kwijtgeraakt. En verder niets meer te zeggen heeft. Dan zal God hem zeggen, ik had u toch mijn beeld willen teruggeven. Waarom hebt u mijn beeld niet meer? Laat dat met niemand van ons gebeuren. Amen. Laten wij zingen Psalm 17. De versen 3 en 8. Laten wij bidden en danken. O Heere, wij zeggen u hartelijk dank dat u de waarheid ons geopenbaard hebt in uw woord. En dat u die waarheid op ontelbare wijze bevestigt. Vanuit uw woord en in de geschiedenis, in de gang met uw kerk en in ons persoonlijk leven. Dat steeds weer wordt uw woord bevestigd. Het is de waarheid. O Heer, heb dank dat u ons in onze verblinding de waarheid weer hebt geopenbaard. Dat u de mens niet hebt losgelaten. En dat u de mens niet in de dood en de straf hebt gestort die hij verdiend had. Maar dat u omgezien hebt naar hem. En dat u geroepen hebt, Adam, waar zijt gij? O, wat een heerlijke woorden, wat u toen gesproken hebt, toen wij uw heerlijke schepping vernield hadden, omdat we zelf als God wilden zijn. Heere, leer ons dit in te leven en leer ons aan uw genadetroon te verkeren. Om daar te zijn en om van u alles te vragen wat wij nodig hebben. Heere, gedenk in ieder van ons, ook in de komende week. Breng ons volgende week weer samen op de zondag. Neem ons allen voor uw rekening. Bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En schenk uw ontferming aan in ieder van ons, nadat hij of zij het nodig heeft. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 9, vers 18. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.